Romeinen hoofdstuk 8. En echt waar, we moeten het hele hoofdstuk lezen. We gaan ons concentreren op het voorlaatste paragraaf van dit hoofdstuk, de versen 26 tot en met 30. Maar we moeten een stukje terug en naar het hele hoofdstuk kijken. Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En dat is een sleutel. Dat is een sleutel. Onze eenheid met Christus door de geest is de sleutel tot onze redding. Het is de sleutel tot onze volharding. Het is de sleutel tot onze verheerlijking. Nogmaals, vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Vers 12. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Daar zien we opnieuw onze verheerlijking. Vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dit is opnieuw een verwijzing naar verheerlijking. Vers 24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En dan ons tekstgedeelte. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En we bewaren de laatste paragraaf van Romeinen hoofdstuk 8 voor straks, voor later. Maar dit is een plaatje, een illustratie van verheerlijking. En we gaan naar een aantal aspecten kijken met elkaar. En ten eerste, waar komt deze verheerlijking vandaan? Waar komt het vandaan? Wat is haar bron? En we kunnen dat zien in de versen 26 tot en met 28. Laten we daar nog een keer naar kijken. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, die weet wat het denken van de Geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Het is de Geest die bemiddelt, die pleit voor ons. En dit is Gods soevereine werk. We zien het werk van de Vader en het werk van de Geest. Maar we hebben in het eerste deel van het hoofdstuk al het werk van de Zoon gezien. In combinatie met de Vader en de Geest. Om onze redding tot stand te brengen. Niet slechts onze rechtvaardiging. Niet slechts onze adoptie. En niet slechts onze heiliging en niet slechts onze verheerlijking. Maar het geheel vanaf het begin tot het einde. En we zien hier dat bemiddelen, het pleiten van de Geest, als een onderdeel van dat hele proces. We zagen dat het denken van het vlees tegenover het denken van de Geest wordt uiteengezet in de versen 1 tot en met 8. Maar in het bijzonder gebeurt dat in de versen 6 tot en met 8. En u moet dat nogmaals horen. Vers 6. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. En het laatste vers, vers 8. En zij die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. U kunt dit niet doen zonder de Geest van God. U kunt niet hard genoeg werken. U kunt het niet hard genoeg proberen. U kunt niet genoeg het goede doen. In het vlees, zonder de Geest, kunt u God niet behagen. We hebben daarom niet alleen het bemiddelen, het pleiten van de Geest nodig. We hebben het ook nodig dat we door de Geest vernieuwd, levend gemaakt worden. De inwonende kracht van de Geest van God in Romeinen 8, in de versen 9 tot en met 11. En dan de adoptie door de Geest van God in Romeinen 8, de versen 12 tot en met 16. En daarna het instandhoudende werk, de preserving work. Het instandhoudende werk van de Geest van God. En we zien hier dat de Geest onze zwakheden te hulp komt. Wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Amen. We hebben niet eens genoeg verstand, niet eens genoeg benul om te weten waar we voor moeten bidden. En het is niet alleen dat we niet weten hoe we moeten bidden. We weten ook niet waar we voor moeten bidden. En dat is omdat wij niet alles zien zoals onze soevereine God alles ziet. In veel opzichten zijn we eigenlijk net als kleine kinderen. Als we kinderen aan tafel zetten om te eten, en als we het dan volledig aan de kinderen zouden overlaten. Oh, hoe hun voedingspatroon eruit zou zien. Amen. Er zijn bepaalde dingen die onze kinderen echt nooit zouden eten, tenzij dat wij hen daartoe verplichten. Maar dat is omdat zij niet weten wat wij weten. Zij begrijpen niet dat die dingen hier, die ze misschien helemaal niet willen, dat die absoluut essentieel zijn voor hun gezondheid. Ze hebben niet voldoende verstand om te weten naar welk voedsel ze zouden moeten verlangen. En u en ik, wij zijn precies hetzelfde wanneer het gaat over gebed. Wij weten niet eens waar we voor moeten bidden. Hoeveel dingen heeft u niet al meegemaakt waar u nooit om gevraagd zou hebben? Maar uiteindelijk heeft u de Heere geprezen dat hij die dingen in uw leven heeft gebracht. Amen. De pijn van het verliezen van die eerste liefde. Oh, wat deed het pijn. U zou zulke pijn nooit hebben gewild. Maar nu kijkt u terug en u zegt: Heere, dank u wel. Ik wist niet eens wat ik niet wist. Amen, iemand? De Geest, hij pleit voor ons. En dit is essentieel. Waarom? Omdat we op reis zijn naar verheerlijking. Dit gaat niet over onze tijdelijke bevrediging in het hier en nu. Dit gaat over de uiteindelijke gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. De Geest, hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dit is niet eens de Geest die u aanspoort om de juiste dingen te bidden. Dit is de Geest die voor u pleit op manieren die u niet kunt begrijpen, en op manieren die u ook niet kunt articuleren, die u niet kunt uitspreken. En het is opvallend dat veel mensen naar deze tekst kijken en dat ze dan zeggen: nou, dit is een verwijzing naar het spreken in tongen, naar het bidden in tongen. En ze zeggen dan: je weet niet waar je voor zou moeten bidden, en daarom moet je in tongen bidden, zodat jouw geest kan bidden. Dit is niet uw geest die bidt. Dit is Gods geest die bidt. Amen. De Geest bemiddelt voor ons. De Geest van God pleit voor ons. En hij doet dat met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dit, Paulus zegt hier niet dat uw geest, dat uw innerlijke mens dingen weet die uw uiterlijke mens niet weet. En dat u daarom uw gedachten uit zou moeten zetten en uw innerlijke mens zou moeten toestaan om te bidden op een manier die niet mogelijk is voor uw uiterlijke mens. Nee. Nee, 1000 keer nee. Dat is niet wat deze tekst ons leert. Deze tekst heeft niets te maken met uw geest die bidt. Deze tekst heeft alles te maken met Gods geest die pleit, omdat u en uw geest er geen benul van hebben waarvoor gebeden zou moeten worden. Dit is pure mystiek. Dat er ergens een geheim stukje van u zit dat dingen weet die de rest van u niet weet. Dat is theologische nonsens. Dat is geen Bijbelse waarheid. Het pleiten dat we hier zien, dat is voor ons onuitsprekelijk. Dat is het pleiten van niemand minder dan de Geest van God zelf. Even een nieuwsflits voor u. Als uw eigen geest wijs genoeg zou zijn om u in de hemel te krijgen, dan zou u zijn geest niet nodig hebben om voor u te pleiten. Amen. We zien niet alleen het pleiten van de Geest, maar ook de wil van de Vader. Dit is de drie enige God die aan het werk is om u van verloren naar gered te krijgen. Om u van gerechtvaardigd naar geadopteerd, naar geheiligd en naar verheerlijkt te krijgen. Om u er doorheen te leiden. Dit is de Vader die uw redding bewerkstelligt. Er zijn hier nog een aantal andere leerstellingen werkzaam. En één daarvan, daar hebben we eerder al naar verwezen. Namelijk onze eenheid met Christus. Wij zijn in Christus, één met Christus. En het is vanwege die eenheid met Christus dat we kunnen uitkijken naar onze verheerlijking. Onze eenheid met Christus zal niet verbroken worden. Maar de tweede leerstelling die hier wordt verondersteld, dat betreft onze volharding in Christus. Wij zullen volharden. Wij zullen gered blijven. Er is een bepaalde manier waarop mensen dit zeggen. En u kunt zien wat de leerstellige overtuiging is van iemand door de manier waarop hij of zij dit formuleert. Als ze geloven in de genadeleer, als ze geloven in de soevereiniteit van God in de redding, als ze een monergistisch beeld van redding hebben, en monergisme dat wil zeggen, er is één persoon aan het werk, God is aan het werk. Als ze dat hebben, dan zullen ze naar deze leerstelling verwijzen als wat bekend staat als de leerstelling van de volharding van de heiligen. De leerstelling, de doctrine van volharding. Of de volharding van de uitverkorenen. God redt ons vanaf het begin tot het einde. En geen van hen zal verloren gaan. De Heer Jezus maakt dit duidelijk. We zijn in zijn handen. En in de Vader zijn handen. En niemand is meer of groter dan de Vader. Amen. Dus we hebben als het ware een dubbele belofte. Toen de Heer Jezus ons redde, wat voor leven gaf Hij ons toen? Het eeuwige leven. Het eeuwige leven is per definitie iets dat niet eindigt. Als uw redding, uw zaligheid zou kunnen verliezen, dan zou dat betekenen dat de Heer Jezus u geen eeuwig leven heeft gegeven. Dat zou betekenen dat Hij u de potentie voor eeuwig leven heeft gegeven. Maar dat is niet wat Hij zei. Hij zei dat Hij u het eeuwige leven gaf. U kunt niet enerzijds geloven dat de Heer Jezus het eeuwige leven geeft, en dan anderzijds geloven dat u het kwijt kunt raken. Amen. Maar als u niet in een monergistische redding gelooft, maar in een synergistische redding. En synergistisch betekent dat God en de mens samenwerken. Dat God het merendeel doet en dat daarna de mens zijn deel moet doen. Als u gelooft in de Arminiaanse visie op redding, dan spreekt u niet over de volharding der heiligen. U gebruikt dan misschien uitdrukkingen als eens gered, altijd gered. En die uitdrukking heeft de bedoeling dat u daardoor bevooroordeeld bent. Eens gered, altijd gered, dat klinkt eigenlijk een beetje als volgt. U komt door het gangpad naar voren. U spreekt het gebed uit. U leeft vervolgens op welke manier u maar wilt. Want u gaat hoe dan ook toch naar de hemel. Niemand gelooft dat. Niemand gelooft dat. Maar er is een verschil tussen enerzijds zeggen, wanneer u door het gangpad naar voren komt en het gebed uitspreekt, dan ben je klaar. Of anderzijds zeggen, degene die God redt, die worden volkomen gered. Maar dat is waarom u eenheid met Christus nodig heeft. U moet in Christus zijn. Bekeer u van uw zonde. Stel uw vertrouwen op en in Christus. Wees één met Christus. Ik ben gekruisigd met Christus. Amen. In eenheid met Hem, in gemeenschap met Hem. En in het bemiddelen, het pleiten van de Geest. Maar let op, het is naar de wil van de Vader. Het volgende vers, vers 27b, daar staat, omdat de Heilige Geest naar de wil van God voor de Heilige pleit. Waarom weet u niet waar u voor moet bidden? Omdat u de wil van God niet kent. Hoe kunt u dat weten? En als u wel wist wat de wil van God was, dan zou u daar waarschijnlijk voor wegvluchten. Amen. En oh, zit daar nu maar niet zo van, nee hoor, ik niet. Als God mij zijn wil vertelde, dan zou ik er meteen naartoe rennen. Nee, dat zou u niet doen. Dat zou u niet doen. Jona, ga naar Nineveh. Amen, iemand? Jona, ga naar Nineveh. Maar u zegt, nee, nee, ik niet hoor. Ik zou overal heen gaan waar hij mij... Door hoeveel dingen in uw leven bent u heen gegaan? Dingen waarvan u dacht dat ze u zeker zouden breken. En zelfs nadat u er doorheen bent gegaan en u aan de andere kant ervan stond, wilde u er nog steeds niets mee te maken hebben. En dat terwijl God u ervan aan het helen was. En dan gaat u mij nu vertellen dat als hij u van tevoren had verteld, dit is waar u heen gaat en dit is waar u doorheen zult gaan, dat u dan met blijdschap zou zeggen, ja, kom maar op. Nee. Nee. Zelfs de Heere Jezus, toen hij vooruitkeek naar het kruis en zijn zweet als grote druppels bloed werd, hij zei, Vader, als het mogelijk is, neem deze drinkbeker van mij weg. Zelfs Jezus, de Zoon van God. Ja, hij kwam tot het moment waarop hij zei, laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar onthoud, dit is de Zoon van God. U kent de wil van God niet. En dat is maar goed ook. U zou daar niet mee kunnen omgaan. U zou het niet kunnen bevatten. U zou het niet kunnen begrijpen. En toch, de Geest pleit voor u. Hij pleit voor de heilige en hij pleit naar de wil van God. Dat is hoe u vanaf hier naar daar kunt komen. U behoudt uzelf niet, u bewaart uzelf niet, u kunt uzelf niet behouden. U bent net als een kleinkind. En ik vind het geweldig wanneer ik met kleintjes aan het wandelen ben. Weet u, wanneer ik met zo'n kleine over straat loop en dan vertellen ze u dat ze papa's hand aan het vasthouden zijn. Amen. U loopt met zo'n kleintje over een drukke plaats of u steekt over een hele drukke straat. En dan zeggen zij, dan zegt dat kleine kind, ik houd mijn papa's hand vast. En u zegt zelf ook tegen dat kind, goed papa's hand vasthouden. Hè? Maar u en ik, we weten allebei dat u er niet op vertrouwt dat hij uw hand vasthoudt. En die kleine die doet echt zijn best. Maar u bent degene die aan het vasthouden is, amen. Hun hand is niet groot genoeg om uw hand vast te houden. U bent degene die aan het vasthouden is. Ja, God bewaart zijn heilige. Maar niet omdat wij vasthouden aan hem. Maar omdat hij door zijn geest ons vasthoudt. En zelfs wanneer wij niet weten waar we voor moeten bidden. Uw gebeden, die kunnen u niet van hier naar glorie brengen. Maar het pleiten van de geest van God kan en zal dat wel doen. Hij pleit voor ons naar de wil van God. En dat is waarom we kunnen zeggen, vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Dat is zo door de genade van God. We zien hier in vers 29... ook een afbeelding van de liefde van de Vader voor zijn Zoon. En ook de toewijding aan zijn Zoon. Kijk maar naar vers 29. Vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Ziet u dat? Hij heeft u er van tevoren toe bestemd. Niet alleen om gered te worden. Hij heeft u er van tevoren toe bestemd om gerechtvaardigd, geadopteerd, geheiligd en verheerlijkt te worden. En de korte samenvatting daarvan is om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Waar komt dat gelijkvormig maken tot zijn eindpunt? Waar komt dat gelijkvormig maken tot zijn eindpunt? In de verheerlijking. Dat betekent dat u er van tevoren toe bestemd bent om gered te worden vanaf het begin tot het einde toe. Dat is omdat u gelijkvormig worden aan het beeld van Christus pas tot vervulling komt bij de verheerlijking. Dat betekent dat God u er van tevoren toe bestemd heeft om volledig gered te worden. Hoe belachelijk zou het zijn als God u er van tevoren toe bestemd heeft om gerechtvaardigd te worden en het dan vervolgens aan u zou overlaten om te zien of u ook geadopteerd en geheiligd en verheerlijkt zou worden. Ik geloof dat de beste reactie hierop afkomstig is van John MacArthur. John MacArthur zei: als u uw redding, uw behoud zou kunnen verliezen, dan zou dat ook zeker gebeuren. Amen. En als u eerlijk bent, dan weet u dat ook. Wees eerlijk over wie u van binnen bent wanneer niemand toekijkt. Wees eerlijk. En we hoeven echt niet ver te gaan, heilige. Wees eerlijk over hoe getrouw u bent in het lezen van uw Bijbel. U bent niet eens getrouw in het dagelijks leven, in het dagelijks lezen in uw Bijbel. En u denkt dat u uzelf in de hemel kunt krijgen? Als u geen amen kunt zeggen, zeg dan maar au. Als u uw redding kwijt zou kunnen raken, dan zou dat ook zeker gebeuren. Echter, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dit gaat over de Vader en de Zoon. Dit gaat over het verbond van verlossing waarmee we begonnen zijn in Johannes hoofdstuk 17. En u weet dat de Heere Jezus in Johannes hoofdstuk 17 spreekt over zijn verheerlijking. En hij spreekt over de glorie die hij vanaf het begin af aan had bij de Vader. En hij spreekt over het delen van die glorie met ons. Wanneer wij verheerlijkt zullen zijn. Hij zal het voleindigen. Hij zal het voleindigen. En dat niet alleen. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders. En er is iets opvallends. Afhankelijk van de taal die mensen spreken en afhankelijk van waar ze vandaan komen. Sommige mensen, wanneer ze het hebben over hun kinderen, dan zeggen ze: dit kind hier, dit is de oudste. Toch? Maar ik heb gemerkt dat de mensen hier, een voetnoot, hier, dat is in Zambia, deze preek is 5 jaar geleden in Zambia gehouden, einde voetnoot. Ik heb gemerkt dat de mensen hier over het algemeen niet zeggen: dit is mijn oudste. Maar hier zeggen ze: dit is mijn eerstgeborene. Weet u, de eerstgeborene zijn, dat impliceert iets. Het impliceert dat er daarna nog anderen geboren worden. Amen. Het heeft geen zin om de eerstgeborene te zijn als er geen tweede geboren is. Als er geen tweede is, dan ben je niet de eerstgeborene, maar dan ben je de enig geborene. Amen. Let nu goed op. De Heere Jezus is de eerstgeborene. En dat betekent dat het altijd de intentie is geweest dat er anderen na hem geboren zouden worden. Niet alleen dat er anderen na hem geboren zouden worden, maar hij is de eerstgeborene onder vele broeders. Dus niet alleen dat er anderen na hem geboren zouden worden, maar dat er vele na hem geboren zouden worden. Een ontelbare menigte die na hem geboren zou worden. De eerstgeborene onder vele broeders. Dit brengt ons terug bij de leerstelling van adoptie. Maar niet slechts de leerstelling van adoptie. Denkt u echt dat God zijn kinderen adopteert om ze vervolgens te verlaten? Nee. Er staat dat we niet alleen kinderen zijn, maar ook wat? Erfgenamen. Erfgenamen. Wij zijn, u bent alleen een erfgenaam aan het einde. Amen. U krijgt uw erfenis niet nu. U krijgt uw erfenis in heerlijkheid. En nogmaals, dat duidt op de garantie van onze verheerlijking. Ten tweede, We moeten niet alleen begrijpen waar dit vandaan komt, maar we moeten ook de hoop begrijpen die verheerlijking brengt. Verheerlijking brengt hoop op een nieuw leven in de hemel. De hoop op een nieuw leven in de hemel. Heiligen, wij zijn op weg ergens naartoe. Amen. 1 Korinthe 15, de versen 51 tot en met 53. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Amen. Halleluja. Prijs de Heer. De doctrine van verheerlijking is verbonden aan onze hoop op de hemel. Dit hier, dit is niet ons thuis. Christus komt terug voor zijn bruid en hij zal ons meenemen naar waar hij is. Dit is kostbaar nieuws. Dit is kostbaar nieuws, heilige. Heeft u een geliefde die u is voorgegaan in de dood? Dit is goed nieuws, want voor hen die in Christus gestorven zijn, geldt dat ze niet verloren zijn gegaan. Wij zullen hen eens weer zien. En voor hen die zelf oog in oog staan met de dood. Voor hen die aan het einde van hun leven zijn. En als u ooit aan het bed heeft gestaan van iemand die in de laatste fase is van zijn reis naar glorie. Er is een groot verschil wanneer die mensen zich vastklampen aan Christus en aan hun eenheid met hem. En voor hen die al een groot aantal levensjaren hebben bereikt. Zij die herkennen dat er meer jaren achter hen liggen dan dat er nog voor hen liggen. Amen, iemand? Vooral die mensen die nog vasthouden aan al die grijsheid. Niemand van ons weet hoeveel jaren we nog hebben. Maar er komt een tijd in het leven van ieder persoon, als ze lang genoeg in leven blijven, dat ze zich zullen realiseren dat de dagen kort zijn. En de doctrine van verheerlijking die geeft ons hoop in die laatste dagen. Voor hen die te maken hebben met onrecht, hopeloosheid, pijn, lijden. Deze doctrine die geeft ons iets om ons aan vast te houden. Niet alleen een nieuw leven in de hemel, maar ook een nieuw lichaam. Filippenzen 3, vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Weet u, u hoeft niet eens heel erg oud te zijn om te herkennen dat u niet een eeuwigheid in dit aardse lichaam zou willen spenderen. Amen. Kwalen en pijnen op plaatsen waarvan u niet eens wist dat het plaatsen waren. Verval. En die tijd waarin u geen haar meer op uw hoofd kunt laten groeien. En dat u het niet kunt tegenhouden dat het uit uw oren begint te komen. Eerlijk gezegd, terwijl we zo ouder worden en onze lichamen aan het afbreken zijn. Als de eeuwigheid simpelweg het voortzetten van dit leven zou betekenen. Dan zouden de meesten van ons zich afmelden voor de eeuwigheid. Maar dat is niet onze hoop. Onze hoop is dat de vergankelijkheid de onvergankelijkheid zal aandoen. En dat onze lichamen zullen worden veranderd, zullen worden verheerlijkt. Dat niet alleen, maar ook een nieuwe natuur. 1 Johannes 3, vers 2. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Een nieuwe natuur. Heeft een van uw kinderen wel eens deze vraag gesteld? Wanneer we met hen beginnen te praten over doctrine en over de hemel. En plotseling zeggen ze, oké, wacht even. Ik heb geleerd over Adam. En hij was in de hof. En hij was volmaakt. Hij was onschuldig. En toen kwam de zonde in de wereld. En we zijn gevallen in de zonde. En nu hebben we deze grote puinhoop. Maar als wij straks in de hemel komen, wat houdt ons dan tegen om te doen wat Adam deed en dat alles weer van vooraf aan begint? Het antwoord? Verheerlijking. Adam was onschuldig, maar Adam was niet verheerlijkt. Er zijn 3 Latijnse uitdrukkingen, of 4 Latijnse uitdrukkingen. Een aantal Latijnse uitdrukkingen. Ik weet het, u kwam hier niet voor een Latijnse les. Maar de eerste uitdrukking is posse non peccare. Het is mogelijk voor hem om niet te zondigen. Adam was posse non peccare geschapen. Daarna, na de zondeval, zijn wij alle non posse non peccare. Niet in staat om niet te zondigen. Omdat we alle geboren zijn in zonde en volledig vallen onder ons vertegenwoordigend hoofd, Adam. En dan, als we opnieuw geboren worden, dan is het posse peccare, posse non peccare. Het is mogelijk om te zondigen. Het is mogelijk om niet te zondigen. Maar in de verheerlijking. In de verheerlijking gaan we naar non posse peccare. Niet mogelijk om te zondigen. Onze verheerlijkte lichamen, met hun nieuwe verheerlijkte natuur, zullen buiten de mogelijkheid staan om te zondigen. Omdat we als Christus zullen zijn in wie er geen zonde is en in wie er geen zonde kan zijn. We krijgen een nieuwe natuur. Tot slot, het verschil dat verheerlijking zou moeten maken. En ik maak een beetje haast omwille van de tijd. Als eerste, gelijkvormigheid aan Christus. We zien dat in hoofdstuk 8, vers 29. Gelijkvormigheid aan Christus. Zoals een kind dat opgroeit in een gezin en de wegen en manieren leert en daaraan gelijk wordt. Als we daadwerkelijk gered zijn, dan zullen we gelijkvormig worden aan Christus. We zullen steeds meer en meer zoals Christus worden. Als we gerechtvaardigd zijn en geadopteerd, als we geheiligd worden, dan zullen we meer en meer zoals Christus worden. We bewegen steeds meer in de richting van verheerlijking. En er zou gelijkvormigheid in ons aanwezig moeten zijn vanwege deze doctrine van verheerlijking. Ten tweede, vertrouwen in Christus, vers 30. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Onze verheerlijking is niet een optie of een eventualiteit. Het is een garantie. Dit zou ons vertrouwen in Christus moeten geven. God heeft de leiding over onze verheerlijking. Het komt niet tot stand door onze eigen werk. Dat is goed nieuws, heilige. Amen. Aanvullend. Verheerlijking is de laatste schakel in een doorgaande ketting. Het is onderdeel van het algemene proces van onze redding. Dus ons vertrouwen moet komen vanuit het feit dat de God die ons rechtvaardigt, en dat weten we, omdat we het evangelie hebben gehoord, we hebben het geloofd en we zijn gered. Amen. En die God die heeft ons geadopteerd en hij heiligt ons. En dat weten we ook, want we groeien in onze gelijkvormigheid aan Christus. Dezelfde die die dingen doet die we nu kunnen zien, heeft ook beloofd datgene te doen wat we niet kunnen zien. En we vertrouwen hem vanwege de dingen die hij al heeft gedaan. Dit geeft ons vertrouwen in Christus. Onze verheerlijking betekent ook dat niets ons kan laten ontsporen. Weet u nog dat het tekstgedeelte waarvan ik aan het begin zei dat we het zouden bewaren voor straks, voor later? Die laatste paragraaf in hoofdstuk 8, we gaan het nu met elkaar lezen. Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Dus we hebben de Geest die voor ons pleit binnen in ons. De Zoon die voor ons pleit, gezeten aan de rechterhand van de Vader. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Nee, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat, nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Onze verheerlijking betekent dat niets ons kan scheiden. Niets kan ons scheiden. Ah, maar voordat u gaat zeggen, zal dat niet tot luiheid leiden? Zal dat niet leiden tot wetteloosheid? Niet in hen die gered zijn. 1 Korinthe 15, vers 50 tot en met 58. En we hebben al een gedeelte van deze tekst gelezen. Maar hoe zit het met de rest ervan? Hoe zit het met dat laatste vers? Daar staat daarom. Als we begrijpen dat de bazuin zal klinken, en dat zij die gestorven zijn in Christus zullen worden opgewekt, en wij die nog in leven zijn hem zullen ontmoeten. Deze doctrine van verheerlijking die ons hoop geeft. Betekent die hoop dat we gewoon maar leven zoals we willen? Nee, we zijn gerechtvaardigd en geadopteerd. En we worden geheiligd door de kracht van God. Dat slaat nergens op. Onze verheerlijking en doctrine van verheerlijking leidt ons niet weg van rechtvaardigheid. Het beweegt ons daar juist naartoe. Vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders. Daarom, vanwege wat? Daarom, vanwege onze hoop die nog komen zal. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Geliefde, dit zou ons juist moeten motiveren in de richting van gerechtigheid en niet daar vandaan. Het zou ons juist moeten motiveren in de richting van Gods vrucht in onze omgang met anderen. We hebben gekeken naar het tekstgedeelte in Filippenzen 3. Maar hoe zit het met vers 17 aan het begin van die paragraaf? Filippenzen 3 vanaf vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het ook nu onder tranen. Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. Dit leidt ons niet tot wetteloosheid. Het leidt ons naar Gods vrucht in onze omgang met anderen. En tot slot, het leidt ons naar reine levens. We hebben al gekeken naar 1 Johannes hoofdstuk 3. Maar laten we kijken naar 1 Johannes hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 3. Zie hoe groot is de liefde. die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En een ieder die die hoop op hem heeft, die reinigt zich zoals hij rein is. Al de tekstgedeeltes die ons herinneren aan onze hoop vanwege de doctrine van verheerlijking, die wijzen ons ook op de godsvrucht. En dat is het enige dat logisch is in het licht van onze verheerlijking. Verre van het leiden naar laksheid en luiheid en wetteloosheid. Een juist begrip van de doctrine van verlossing, die leidt ons, die motiveert ons tot godsvrucht. En het herinnert ons eraan dat we alles hebben wat nodig is om te leven in de godsvrucht die van ons wordt vereist. Dan de vragen nogmaals. Bent u een christen? En het antwoord is meestal ja. Waarom? Al die verkeerde antwoorden. Waarom, 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 waarom bent u een christen? Er is maar één antwoord. En dat antwoord is vanwege de persoon en het werk van Christus. Het antwoord is dat Christus gestorven is voor de zonde. Eens voor alle, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Opdat hij ons terug zou brengen tot God. God heeft hem die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Waarom? Waarom ben ik een christen? Ik ben een christen omdat toen ik nog verloren was in mijn zonde en schuld, God zijn liefde voor mij demonstreerde in dit. Christus stierf voor mij. Ik ben gerechtvaardigd, rechtvaardig verklaard vanwege de dubbele imputatie. Christus zijn rechtvaardige leven werd aan mij toegerekend. En mijn zonden, die werden toegerekend aan hem. Ik ben geadopteerd en tot een kind van God gemaakt. Vanwege de liefde die de Vader heeft voor de Zoon. En de liefde die de Geest heeft voor de Vader en de Zoon, ben ik verlost en in het huisgezin van God geplaatst. En geadopteerd. Ik ben een kind en een erfgenaam. Ik word geheiligd door de tegenwoordigheid en de kracht van de Geest, die voor mij pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen naar de wil van God, die mij bewaart overeenkomstig die wil. En ik zal verheerlijkt worden, want de God die mij er van tevoren toe bestemd heeft mij ook geroepen. Hij heeft mij ook gerechtvaardigd, opdat ik gelijkvormig kan worden gemaakt aan het beeld van zijn Zoon. En die gelijkvormigheid, die zal zijn volheid en zijn vervulling alleen vinden in mijn verheerlijking in de hemel. Daar zal mijn gemeenschap met hem, die ook in het hier en nu echt is, daar zal die voltooid worden. Dat is het antwoord op de vraag, waarom bent u een christen? En geen enkel ander antwoord voldoet. Elk antwoord waarin u en uw daden of uw religieuze ceremonies of uw dit en uw dat, als de bron klinkt, dat is het verkeerde antwoord. En het berooft Christus van de glorie die hem rechtmatig toekomt. We zijn gered door de persoon en het werk van Christus. Door geen ander en door niets anders. Christus en Christus alleen. Laten we bidden. Genadige God, onze hemelse Vader. O, wat zijn we verootmoedigd door uw genade en goedheid naar ons toe. Wat zijn we verootmoedigd door de redding die u geeft door de persoon en het werk van uw Zoon. Heere God, wat zijn we verootmoedigd door de wijze waarop u ons behoudt en bewaart. Schenk door uw genade dat we zullen leven in hoop. Hoop op de persoon en het werk van Christus. Vader, ik bid voor hen die onder mijn gehoor zijn en die hier gekomen zijn vertrouwend op iets anders dan op het voltooide werk van Christus. Heere, schenk dat hun ogen geopend mogen worden. dat hun hart van steen in een hart van vlees mag worden veranderd. Dat ze levend mogen worden gemaakt met Christus en verenigd met hem door bekering en geloof. Heren, we bidden u, wilt u dit geven? Om Christus wil en voor zijn naam. Amen.